Goed, goedemorgen. Ja, ben ik dan nu vandaag nog gastspreker of ben ik dan nu algemeen lid? Nu? Algemeen lid. Dag Hebronieten. Mirjam die zei net, vertel eens wat over jezelf nog. Een van de dingen als je zou zeggen, Bernd-Jan, wat... Hoe zou je graag willen dat mensen naar je kijken? Dan hoop ik dat je, als je naar me luistert, een spreker hoort die echt voor de gemeente bidt en een woord zoekt voor elke plek uniek. Ik wil niet naar een kerk gaan en gewoon iets afdraaien. Mijn verlangen is echt om telkens te zoeken naar wat heb je voor deze gemeente. En dat is ook vandaag het geval. Ik was aan het bidden voor jullie en ook voor mezelf. En toen kwam het woord in me op. Kun je nog stil worden voor mij? En ik zal zometeen even een beetje inleiden. En dat stil worden heb ik een beetje samengevat in de woorden refocus. En daarin is eigenlijk mijn verlangen, lukt het? Dat we gewoon even stil worden van, hey, hoe doen we dat met ons leven, in ons leven? En dat kan ik eigenlijk alleen maar doen als jullie toestemming geven om zo'n woord ook te ontvangen. Dus wil je misschien een minuut stil zijn om gewoon te zeggen, Heer, wilt u tot mij spreken? Heilige Geest, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel, Heer, dat we mogen lezen in uw woord dat waar twee of drie in uw naam vergaderen, daar bent u in ons midden. En dat is ook mijn verlangen, Heer, dat we u ontmoeten in het woord, in wat we zeggen en wat we doen. Dat u een kans krijgt om ons te vormen. Dat u ons aanmoedigt en ons verandert. En u weet precies waar we allemaal zitten. En zo wil ik u bidden. Wilt u waarheid openbaren en wilt u mij helpen om gewoon te spreken in vrees van u. Heer, wees welkom. Amen. Het volgende plaatje. Mirjam en ik die waren van de week waren we gewoon een beetje aan het kletsen. En toen... kwamen we tot de conclusie, wat vliegt de tijd? Het is echt niet normaal, voordat je het weet is er weer een week voorbij. En voordat je het weet is er een maand voorbij. En zit je in één keer weer in Sinterklaas. En dan hebben we in het geval Mirjam, die was jarig, 44 geworden. En dan voordat je het weet is het weer kerst en dan heb je weer oud en nieuw. En al die romslomp en... Het knalt er doorheen en in ons geval is Levi die gaat naar het voortgezet onderwijs. Dan moet je naar allemaal scholen toe en ik vind het een drukke boel. En misschien herken je dat wel. Maar als ik voor mezelf spreek, dan merk ik dat die drukte, ook van een jong gezin, dan vind ik dat ook lastig. Waar plaats ik God nou in dat verhaal? Ik worstel soms wel eens in mijn stille tijd. Ik worstel ook wel eens dat je gewoon in je drukke leven... praat ik nog met hem? Of beslis ik vaak de dingen allemaal zelf? En ik merk dat ik het ook wel gewoon heel onrustig vind deze tijd. Als je op het nieuws hebt, dan heb je de energiecrisis, je hebt een oorlog. Allerlei dingen worden er van je gevraagd. En die hebben die ergens... heb ik wel dat gevoel een beetje van die onrust of dat gehaaste. Herkennen jullie dat? Ben ik de enige? Nou, of je het nou leuk vindt of niet, al die onrust hebben wel gevolgen van wat je beleeft met God. Als je te midden van al die onrust leeft, is het soms heel moeilijk om rustig te worden. Dat heb ik wel eens vaak. In die drukte, als ik dan eindelijk tijd heb met God, dan is die tijd met God is soms ook heel druk. Dat ik dan eigenlijk niet de rust vind in mijn hoofd om echt naar hem te luisteren, om stil te worden. Dan is het meer van, ik lees even wat, ik doe even wat. Ik zeg mijn gebed en dan hup door. Nou, en in dat verhaal merk je wel dat je soms, ja, wat betekent God dan nog? Hij is wel belangrijk voor me, maar ik vind het soms wel eens lastig om te meten van, nou, waar staat hij nu precies? Nou, een tijdje geleden ging ik met de gemeente door een boek heen, Sta op, en dit gaat over polarisatie. Ik zou samen met een paar andere mensen, gingen we een gemeente voor in een stukje hoe leef je nou in een wereld die verdeeld is. En mijn onderwerp was verbinden. En in het boek wordt sterk aangehaald dat we gemaakt zijn om de verbinding met God te hebben. Alles klopt op het moment dat we verbonden zijn met God. Nou, en in het boek, wil je de volgende doen? De Heer Jezus zegt het zelf in Matteüs 6, vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God. Alles in jouw leven krijgt pas echt potentie of echt de volledigheid als we verbonden zijn met God. Dat moet ik ook voor mezelf in mijn werk als zendeling, als ik mijn dingen doe. Als ik het gevoel heb dat God me gebruikt, voel ik me het meest levend. Nou, en dat is ook wel, God wil die verbinding met ons aangaan. En zo was ik bezig met dat boek en we waren wat dingen aan het voorbereiden. En toen had ik het idee dat God zei, joh, ik wil dat je wat opzoekt in dit boekje. Dit was dus een ander boekje. Dit is een boekje Struikelend achter Jezus aangaan. En daar wil ik een klein stukje uit lezen, want het raakte me heel erg. Tijdens dus dit boek sprak God, lees een stukje uit dit boek. Nou, het wordt makkelijk hoor, de dienst. Maar ik zal je wel zeggen, wat me in dit boekje naar voren kwam, raakte me enorm. En ik hoop dat het jullie ook raakt. Dit gaat erover dat we soms zo rommelig christenen kunnen zijn. Geestelijk gezien groeien we niet harder door te gaan rennen. Want velen van ons weerhouden geestelijke groei. Wat velen van ons ervan weerhoudt geestelijk te groeien, is niet de zonde, maar de snelheid. We rennen zo hard als we kunnen, we rennen met duizelingwekkende vaart door het leven. Maar God is nergens te vinden. We wijzen God niet af, we hebben gewoon geen tijd voor hem. We zijn hem kwijtgeraakt in de nevel, terwijl we ons naar de kerk haasten. We worstelen niet met de Bijbel, maar met de klok. Niet dat we zo decadent zijn, we hebben het gewoon te druk. We voelen ons niet schuldig vanwege onze zonde, maar omdat we te weinig tijd hebben voor onze huwelijkspartner, voor onze kinderen of God. Het zijn niet de vele zonden die onze ziel langzaam doden, maar het is onze overvolle agenda die onze ondergang betekent. De meeste van ons strompelen 's nachts niet stomdronken naar huis, nee, we strompelen doodmoe naar huis, afgepeigerd, uitgeput en volkomen leeg, omdat we te snel leven. Snelheid is niet neutraal. Snel leven betekent vroeger een losbandig leven vol uitspattingen. Maar nu betekent het alleen nog maar snel. Met alle gevolgen. Maar de gevolgen zijn mogelijk nog schadelijker. Jakkerend door het leven gaan is het gevaar voor onze relaties en voor onze ziel. Dit is dan een gesprek die we dan in ons hoofd hebben. Stemmen om ons heen zeggen voortdurend dat we sneller vooruit moeten gaan. Het kan de stem van onze baas zijn, van onze voorganger, van onze ouders, onze vrouw, onze man. Treurig genoeg ook vaak onze eigen stem. We geven het gehoor aan die stemmen en we verhogen dan de snelheid. Ons leven is eigenlijk meer een snelweg geworden, omdat we geen landweggetjes meer kennen. Elke weg is een snelweg. Het is het enige soelaas dat onze cultuur ons te bieden heeft. Meer wegen met hogere snelheid. En het resultaat? Maar al te veel mensen die rennen zo snel dat ze kunnen. Snelheid beschadigt onze ziel, omdat een snel leven alleen maar energie opslorpt. Snelheid brengt een oorverdovend lawaai voort dat de fluisterstem van onze ziel overschreeuwt. En dat van Jezus, die eigenlijk steeds meer een kleine stip wordt in de achteruitkijkspiegel. Geestelijke groei betekent niet dat we steeds sneller gaan lopen, in de zin van steeds meer samenkomen, bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten. Er is sprake van geestelijke groei als we gas leren terugnemen. We kunnen Jezus niet ontmoeten als we in volle vaart door het leven rennen. Als we op de weg van het geloof willen blijven, zullen we moeten remmen, een parkeerplaats opzoeken en tot stilstand komen. Leven als christen betekent niet dat we Jezus uitnodigen om samen door ons leven te rennen. Het betekent dat we Jezus gaan leren zien op de parkeerplaats. Terwijl christenen in de kerk ernstig worden gewaarschuwd om op de hoede te zijn voor de duivel, zit de duivel in de kerk en moedigt hij ons aan om vooral druk bezig te blijven met goede werken. Nou, dat boekje, dat raakte me enorm. Omdat ik mezelf hier zo in herken en ik zie het zo in de mensen om ons heen. Dat we eigenlijk met zoveel dingen bezig zijn en zo druk zijn, terwijl we eigenlijk soms de kern van ons geloof verliezen. En dat we het ook echt moeilijk vinden om stil te worden. Hoe word ik nou stil voor God en hoe heb ik die relatie met hem? Nou, en dat is eigenlijk een beetje waar ik het met jullie over wil hebben vandaag. Ren je de hele tijd? Of word je ook stil voor hem? Nou, een van de dingen die... Of deze waarschuwing is niet nieuw voor ons. Wil je de volgende pagina doen voor mij? In Hebreeën staan in het boek wordt eigenlijk geopenbaard wie Jezus is. Een van de mooiste boeken in de Bijbel waarin verteld wordt waarom moest Jezus mens worden, waarom moest hij komen. Maar in het boek staan eigenlijk ook 5 waarschuwingen. En die waarschuwingen die zou je eigenlijk vandaag de dag ook zo op ons kunnen plakken. Die zijn eigenlijk van alle tijden. Wil je de volgende klikken? In het eerste stukje van Hebreeën wordt er verteld dat er in Jezus is er geen grotere openbaring van Gods plan. Vroeger moest hij engelen gebruiken of gebruikte hij de profeten, maar in Jezus kwam God zelf. En de mensen vanuit Hebreeën die dachten van ja, maar als ik Jezus volg, dan heb ik ook kans op vervolging. Of dan is het ook best lastig in de cultuur. En de Hebreeën schrijven, ja, maar het is alleen in Jezus is Gods plan te vinden. Niet op een andere manier. Dus zorg dat je die passie voor hem niet kwijtraakt. De tweede waarschuwing die erin zit is op een gegeven moment dat het volk ook denkt, ja, maar is die Jezus wel zo geweldig? Maar kijk eens om ons heen, de vervolging en de moeilijkheden. Het klinkt dan wel heel mooi, al die beloftes. En dan zegt de Hebreeën schrijver, Zorg dat je niet vol wordt met bitterheid of ongeloof. Zorg dat je je visie en je focus op Jezus houdt. Het volgende. Zorg dat je niet afvalt. Zorg dat je niet op een gegeven moment de keuze maakt. Ja, Jezus wel prima, maar de wereld heeft ook zoveel te bieden. En de Hebreeën zegt, hou je focus goed. De volgende is dat het gevaar is dat je met Jezus kunt wandelen, maar dat de zonde ook telkens eigenlijk een onderdeel blijft van je leven en dat je eigenlijk daarin volhardt. En de Hebreeën zegt, zorg dat je het offer van Jezus een verandering bij je blijft houden. Dat hij je verandert en dat God en de relatie met God zo belangrijk is dat je dingen wil achterhouden. Dat je dingen wil loslaten. Volhard er niet in. En de laatste, je hebt in Hebreeënbrief wordt de waarschuwing wordt steeds heftiger. Die wordt steeds... je kunt steeds minder om die waarschuwing heen, jongens. Het draait om Jezus. Je kunt Jezus niet loslaten. De laatste is, als je Jezus hebt ontmoet in je leven en hij je echt gevormd heeft, dan kun je hem toch niet meer loslaten. Dan kun je hem toch niet... Op een gegeven moment, dankjewel, hij heeft een impact in je leven gehad en dat je op een gegeven moment dat kwijtraakt. Hij zegt, verwerp die beste openbaring niet. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dit is best lastig voor mij. Want ik weet dat toen ik tot geloof kwam, ik zo'n radicale passie voor God had, dat ik echt alles uit mijn leven wilde wegdoen. Alles wat verkeerd was. Maar hoe langer je met God wandelt, wordt God ook wel best normaal voor je. En is als een beetje gewenning. En als je niet oppast, doe je zo wat deurtjes open van de ellende van vroeger. Nou, dat is een beetje wat ook Hebreeën verwaarschuwt. Joh, dat kan niet. Als je gegrepen bent door God, moet het een verandering bij je blijven. Goed, volgende pagina. Paulus, in de Korinthebrief, worstelde hier ook heel erg mee. Hij vertelde mensen in zijn gemeente over die geweldige Jezus. Op zijn zendingsreizen reisde hij en bracht veel mensen tot bekering. En mensen, met name Griekse mensen, mensen uit Rome, die werden allemaal nieuwe bekeerlingen. En die dachten van, wauw, die Jezus wil ik leren kennen. Nou, wat gebeurde dan? Op een gegeven moment gaat Paulus die reis weer verder. En dan kwamen de nieuwe leraren en die zeiden, joh, maar Paulus, die is niet zo geweldig hoor. Kijk eens naar ons. Wij verdienen ons geld met ons praten. Paulus is gewoon tenten maken. Is zijn woord wel zo te vertrouwen? Wij krijgen betaald voor ons woord, dus misschien is dat voor ons wel beter. Nou, en de mensen begonnen daarover na te denken. Die denken, ja, is dat wel zo? En het evangelie van de mensen was ook wel gericht op dat jij de boodschap leuk vond. En de boodschap van Paulus was een pure boodschap die niet per se alleen maar leuk is. Die ook om verandering vraagt. Dus Paulus die moet zijn boodschap telkens verdedigen. En hij is in de Korinthe telkens met ze in gesprek. En er zijn 4 brieven. Er zijn een paar kwijt. En wij lezen vandaag een stukje uit de 2e brief. Dan is er al een heel gesprek gaande. Dus als je de volgende wil doen. We lezen een stukje uit 2 Korinthe 5. En dan 5 tot 10. En eigenlijk de Korinthebrief is sowieso een supermooie brief. Maar hier staat het volgende. En ik val bij 5 halverwege in. En als bewijs daarvan heeft hij ons nu al de Heilige Geest gegeven. Dat betekent dat als je in Christus bent gaan geloven, als je gekozen hebt om bij Jezus te horen, heb je de Heilige Geest ontvangen. Dat is Gods garantie voor alles wat je te wachten staat. En wij blijven altijd moed houden, ook al zijn we nu nog ver bij de Heer vandaan. En dat zal zo blijven zolang we ons lichaam op aarde hebben. Bij ons leven op aarde gaat het om geloof. Want we kunnen de Heer nog niet zien. Ik blijf altijd moed houden. Het liefst zou ik mijn aardse lichaam verlaten om voor altijd bij de Heer te blijven. Maar het belangrijkste is dat ik dingen doe waar de Heer tevreden over is. Of dat nu op aarde ben of al bij de Heer. Want we weten hoe het zal gaan. We zullen allemaal voor de troon van Christus staan. Hij zal recht spreken over ons aardse leven, over alle goede en slechte daden. En dan krijgt iedereen wat hij verdient. Waarom ik dit stukje heb uitgekozen, is dat als het goed is, hebben jullie allemaal de Heilige Geest ontvangen. En als het goed is, heeft de relatie met Jezus iets in ons gedaan dat we zeggen, ik wil een volgeling van hem zijn. Toch? Als het goed is wel. Maar door alle dingen die op ons afkomen, verliezen we wel eens die focus. En net als deze kerk hebben we het nodig om van Paulus te horen. Maar jongens, de kern van waarvoor je leeft is het geloof. Alle andere dingen verliezen hun kracht of hebben hun tijd. Maar geloof is wel datgene waar je mee verder gaat. Even een grappig verhaal, het volgende plaatje. Wie kent Michael Jordan? Niet persoonlijk? Nee. Oké. Michael Jordan, dit is gewoon een verhaal wat werkelijk gebeurd is, maar ik ken weinig van Michael Jordan verder. Maar dit verhaal vond ik gewoon heel mooi. Toen Michael Jordan trouwde, had hij allemaal mensen uitgenodigd en alle mensen in zijn circuit zijn ook allemaal superbekende mensen. Hij had een locatie uitgekozen en daar kwamen allemaal mensen van het nieuws kwamen met cameraploegen, want Michael Jordan ging trouwen en hij was een hele bekende basketbalspeler. En als hij vrienden uitnodigt, zijn het vaak ook allemaal bekende basketbalspelers. Dus heel wat bekende mensen, allemaal bobo's, kwamen naar die kerkdienst. En daar was dus veel tumult rondom die dienst. En op een gegeven moment staat Michael Jordan, die staat voor in de kerk. En zijn vrouw komt binnengelopen. En die man die de dienst doet, die bekijkt Michael Jordan eens. En die denkt, man, die keer is wel lang, hè? En hij bekijkt zo zijn handen. En hij begint met een advies. Hij zegt, goh, Michael Jordan, is basketbal niet wat voor je? Zeg maar, hij wist dus eigenlijk niet wie die voor die had. Nou, dan heb je je slecht voorbereid, zou ik zeggen. Hey, als je gewoon echt niet weet wie hij is. Maar dat verhaaltje rinkelt wel iets bij mij, is, weet je wie er nog in jou woont? Zeg maar, Michael Jordan is iemand van buitenaf. Maar als God met zijn geest in ons woont, hebben we eigenlijk het allerbeste van God ontvangen. Maar daar heb je wel een relatie mee nodig. Als ik met God gewoon door het leven jakken en er niet gebruik van maak, dan mis ik toch eigenlijk de kern waar het om draait. En dat is ook wel een van de redenen waarom ik denk dat het gewoon goed is om het hierover te hebben. Want volgende week vieren we kerst. Vieren we dat Jezus gekomen is op aarde en dat we zeggen dat is superbelangrijk. Maar hij moet wel de juiste plek hebben in ons leven. Maar anders dan, ja, wat voegt hij dan toe? Paulus, die, wil je het volgende plaatje doen? Paulus die heeft het erover dat hij zegt, Je moet je refocussen. Mijn enigste doel, zegt hij in Handelingen 20, vers 24. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord he has given me. Mijn enigste doel, zegt Paulus, is om de race uit te lopen en de taak te vervullen die God me gegeven heeft. Nou, dat is een commitment. Hey, hoe zit het met jou? Hoe zit het met mij? Nou, ik merk dat ik dat best lastig vind. Soms heb ik heel duidelijk dat doel voor ogen en ben ik daar knetterhard voor aan het werk. Maar ik moet ook soms herkennen dat ik gewoon soms eigenlijk dat doel van God helemaal niet zo scherp voor ogen heb. En dat ik eigenlijk gewoon hartstikke druk bezig ben om mijn huis lekker op orde te maken en druk bezig met mijn kinderen. En dat ik het zo kan gebeuren dat ik een week verder ben en denk, goh, ik heb eigenlijk deze week heel weinig met God gedaan. Nou, nu is dat geen doodzonde. Maar wat als dat een maand wordt? Hey, we hebben allemaal wel eens van die golfbewegingen. Maar God heeft ons wel bedoeld om met hem te leven. En die simpele opdracht, die is soms al zo moeilijk. En het is wel eens goed om daar even wakker voor te worden. Want als je die focus kwijtraakt, heeft dat wel een gevolg voor hoe je leeft. En de klank die uit je mond komt, of wat anderen van je zien. In Hebreeën, daar hadden we net al een stukje over, lezen we dit ook nog een keer sterk. In Hebreeën 12 hebben we net Hebreeën 11 gehad, daar hebben we allemaal geloofshelden gehad. Mensen die het vol hebben gehouden om te blijven geloven. En nu staat er hier in Hebreeën 12, het volgende. Uit de heilige boeken kennen we dus veel mensen met een groot geloof. We moeten hun voorbeeld volgen en de zonde achter ons laten. Want die zonde zorgt er steeds weer voor dat we ons geloof willen opgeven. Maar we moeten het juist aan ons geloof blijven vasthouden. Laten we daarbij steeds blijven denken aan Jezus. Hij zorgt ervoor dat we dingen geloven. Of hij zorgt ervoor dat we gingen geloven. En hij maakte ons geloof volmaakt. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. En hij vond het niet erg dat we op die manier vernederd, dat hij op die manier vernederd werd. Want hij dacht aan de beloning die hij in de hemel zou krijgen. En hij zit nu naast God aan de rechterkant van Gods troon. Ja, blijf aan Jezus denken. Toen slechte mensen hem uitscholden, heeft hij volgehouden. Ook jullie moeten volhouden en niet opgeven. We moeten volhouden. En ik denk, in deze maatschappij is het veel moeilijker om vol te houden dan we soms denken. Die focus op Jezus houden. Want Jezus wordt continu aangevallen. In onze normen en onze waarden, wat we zeggen, wat waarheid is. Het staat continu onder druk. En het is hartstikke makkelijk om op een gegeven moment steeds meer toe te geven. En steeds meer te zeggen, ja, misschien bedoelt God dit wel niet zo of wat dan ook. En voor het weet hebben wij zo'n papperig, waterig geloof, waar je zelf eigenlijk amper achter kunt staan. En Paulus zegt, ja, maar geloof kost je wat. Maar het is je bedoeling dat je volhoudt. En dat je ergens voor staat. Daarom is het zo belangrijk. Is die Jezus in je leven nog de bron waaruit je put? Ken je hem? Of is hij gewoon meer de naam en wat bij kerst hoort en waar je gewoon af en toe, in het begin van mijn verhaal, is hij een stip in de achteruitkijkspiegel? Of is hij een soort mist geworden? Uh, We gaan nu wat meer praktisch worden. In mijn Google zoektocht naar focus werd er een voorbeeld gegeven. Is pak eens je vinger en breng die eens naar je neus. Dit is voor mij wel leuk om te zien. Hè? Even gewoon iedereen, pak eens je vinger en breng die eens zo naar je neus. En als je je vinger goed bekijkt, is die scherp en de rest minder scherp. Toch? En anders moet je een bril. Nou, dit werd dus aangehaald om refocus is zeg maar datgene wat echt belangrijk is, dat je daar je nadruk op legt. En dat op het moment dat je, hoe meer je tijd je besteedt met Jezus, hoe meer de andere dingen ook vervagen. Maar als de andere dingen meer in je gezicht zijn, vervaagt het andere. En voor ons betekent dat wel, als de wereld meer zichtbaar wordt, vervaagt je geloof. En ik ben bang dat als we dat slecht doen, we eigenlijk ons geloof en onze race niet zo goed uitlopen. En jammer genoeg moet ik van heel dichtbij zeggen dat sommige mensen in mijn eigen familiekring hier enorm mee worstelen. Als er dan een beetje ellende op de weg komt, is het gelijk het gevecht van, goh, waar staat God? Is dit nog de moeite waard? Nou, ik vind het goed als we een gebed bidden, als je je hierin herkent. Ik hoop dat je het kunt lezen. En daarna ga ik 4 tips geven hoe kun je focus houden. Maar ik dacht, als je herkent van nou, ik verlies wel eens mijn focus, is het niet verkeerd om eens even daar sorry voor te zeggen. Toch? Dus ik hoop dat je het kunt lezen. Kunnen jullie dit? Ja? En dan tel ik tot 3. En mag je dit bidden? Ja? 1. 2, 3.
God, ik erken dat ik van je afwijk. De zorgen van deze wereld, stress, het heeft mijn focus gestolen. Ik kies er vandaag voor opnieuw te focussen op Jezus Christus, uw zoon. Ik wil bewust alle dingen wat mij afleidt om hem te connecten. Help mij hierbij door uw helpende geest. En reinig mij van alle afleidingen of zonden door het bloed van Jezus. Amen.
Ik denk dat we hier allemaal wel eens last van hebben. Goed, 4 simpele tips. En daarmee sluiten we ook af. Het zijn ook geen lange tips. Maar maak voor jezelf eens een doel. Waar wil je aan werken? En zo'n doel is het meest handige als je dat opschrijft. Of met je vrouw erover praat, of over je man, dat je gewoon zegt, hier wil ik eigenlijk aan werken. Zodat je daarover kunt hebben. Een doel hebben, maar daar niet over praten, maakt dat het ook heel lastig meetbaar is. Of dan kun je die doel ook zelf verleggen. Dus concreet worden, hoe wil je waarmee werken? Waar wil je aan werken? Een ander advies wat ik wel eens gehoord heb is, als je een doel maakt, maak hem dan haalbaar voor 60%. Bij wijze van spreken dat je zegt, ik wil meer stille tijd. Zeg dan niet, heer, ik doe dat gelijk 2,5 uur achter elkaar. Elke dag lang. Maak hem haalbaar. Dat je gewoon zegt van, joh, heer, ik probeer deze week te committen voor 1,5 uur. Een half uur is makkelijker haalbaar dan 2,5 uur. Dat op een gegeven moment stopt dat. Samengevat, maak je punten haalbaar en kleiner, maar dat je wel stappen kunt zetten. Het tweede, is het misschien heel raar, is ruim je huis op. Voor mijn vrouw werkt dat zo, een opgeruimd hoofd, Of een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Maar zorg dat je rust houdt in je hoofd. Rust in je huis is soms een weerspiegeling ook van wat er in je hoofd gebeurt. De andere kant is ook, ruim je huis op, is wat gebeurt er hier van binnen. Zorg dat je gewoon opruimt met de zooi die in je leven is. Deel je met zonde, zorg dat je opruimt. Want dat leidt je wel af om je te focussen. Volgende. Derde is, neem eens een moment om echt gewoon stil te worden. In je drukke leven, ik moet er soms echt voor kiezen om te zeggen, dat moet weer scherper. Dat ik echt tijd reserveer om bewust te kiezen om tijd met God door te maken. Dat kan heel verschillend zijn. Soms spreek ik wel eens met mensen, ik zie het niet, maar ik zit wel lang in de auto. Ik zeg, nou, dat doe je daar. Zet een muziek op, luister eens naar een podcast, maar heb meer bewuste momenten dat je met God doorbrengt. En als laatste, klinkt raar, maar ga eens wandelen. Heb eens momenten dat je in je drukke bestaan er even uitgaat. Even uit je hoofd, even met je lijf actief. En eventjes in die momenten even anders bezig zijn met je kop. En vaak als ik wandel, doe dat vaak met de hond, heb ik veel makkelijker dat ik zeg, heer, even een procesmomentje. Nou, heb je geen hond, neem er een. Leenhond. Ja. Maar zorg dat je, doe eens even de dingen anders dan dat je normaal altijd doet. Als je er niet uitkomt, als je leven gewoon te druk, zorg dat je iets anders doet. Of neem een moestuin, weet ik veel, maar doe iets anders. Goed, ik ben klaar met mijn verhaal. En Miriam en ik die dachten, misschien is het wel leuk om ook een klein procentje voor jullie te doen. En dat procentje is als volgt. Ik wil jullie eigenlijk uitdagen om een 7 dagen refocus challenge aan te gaan. We hebben 40 boekjes meegenomen, waarin je eigenlijk in 7 dagen bewust elke dag een focusmomentje kunt nemen. Daar dachten we, nou, we worden ook ingezegend, dan hebben we iets leuks voor jullie. Maar ook bij het thema, dat je gewoon deze komende week ingaat en gewoon zegt, heer, ik...